Galaten hoofdstuk 5, vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg u, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. Die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. En als u echter door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Wel, het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, een tovenarij, een vijandschap en ruzie, een afgunst en woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid en zelfs afwijkingen in leer. Jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest echter is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. Want daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Tot zover de schriftlezing van Gods woord. Vader, als we uw woord openen, mag uw woord levend worden in onze harten en dat bewerken wat nodig is in een ieder van ons, Heer, opdat u gestalte krijgt in ons, door ons en dat u eer ontvangt van ons en dat wij ons richten tot u. In Jezus' naam. Amen. Kent u de sport touwtrekken? Wel, in het dorp waar ik opgroeide, daar hadden ze één keer in de zoveel jaar een sportevenement, een dag of periode of een week. En eigenlijk hadden ze daarin iets heel ludieks verzonnen, dat je eigenlijk een team van welke sport ook, en tenminste ze hadden een aantal sporten georganiseerd meestal, dan moest je vanuit je straat, vanuit de straat waar je woonde, mocht je een team organiseren. Nou, wij hadden het grote voorrecht dat wij in een straat woonden met bijna alleen maar boeren. U kent wel die mensen die weinig geleerd hebben en veel kracht. Althans, dat is de prototype gedachte. Nou, er waren niet veel sporten waar je deze mannen voor warm kreeg. Totdat er een keer op het menu stond van de sportweek touwtrekken. En binnen afzienbare tijd hadden wij wat lompe boerenkracht bij elkaar verzameld. En zijn de strijd aangegaan. Je kent dat wel, twee teams die een touw oppakken en volle patat zou je kunnen zeggen, met volle kracht tegengestelde richting uittrekken. Een rood lijntje in het midden en ze moeten 4 meter die kant op of 4 meter de andere kant op en dat is het winnende team. Speciale schoenen aan, hars in hun handen, het touw pakkend. En je zou zeggen met brute kracht gaan trekken. Wel, daar is toch wat meer tactiek bij nodig dan u misschien in eerste instantie zou denken. Twee teams die absoluut het tegengestelde kant optrekken. Daar moest ik er eigenlijk aan denken toen ik de tekst las van Galaten hoofdstuk 5. Want in deze tekst komen wij feitelijk twee zaken tegen die de absolute andere kant uittrekken. Waarbij Gods geest, dat hebben we gelezen, de ene kant uittrekt en ons volledig de kant uittrekt van levensheiliging, van godsvrucht, van Christus gestalte brengen in ons. En de andere kant trekt het vlees. De oude natuur die nog niet verlost is. Ah ja, we hoorden het net vanochtend alweer. We zijn werkelijk vernieuwd, maar nog niet volledig vernieuwd. En dat is het oude vlees, die oude natuur, met al zijn vleeselijke begeerte die de andere kant wil uittrekken. Die ons wil uitnodigen om te zondigen, die de begeerte in ons opwekt. Dit zijn feitelijk de twee teams die er in ons leven. En de geest is erop uit om voor zover het van ons afhangt, om ons zo ver mogelijk te trekken naar vrede met iedereen. Het vlees daarentegen, en we lazen al een paar eigenschappen van het vlees, die trekt ons zo, die verleidt ons, die wil ons zo graag die kant optrekken van, en u las het al, van ruzie, van strijd, van vijandschap, waarbij elke relatie verziekt en verstoord wordt, verzuurd en uiteindelijk zelfs dat relaties eindigen. Ik denk dat het eigenlijk wel... Wat zouden we kunnen stellen? Ik wil er geen cijfers op plakken, maar ik zou me zo voor kunnen stellen dat de meeste machtsstrijd in de kerk en de kerkgeschiedenis en de tijd waarin wij leven, in de kerken in het algemeen, en de meeste onderlinge ruzies die er zijn, de meeste bekoelde relaties, verdeeldheid in de gemeente van Jezus Christus, voortkomt omdat wij handelen naar de begeerte van het vlees en niet wandelen in de geest. Soms strijden we in de gemeente van Jezus Christus voor absoluut nutteloze dingen op een vleeselijke manier. Dubbel negatief. Gemeentes zijn erover gesplitst en uiteen gegaan. En misschien zijn er heilige doelen of waardige doelen waarvoor gestreden werd, maar op een vleeselijke manier met als gevolg scheiding. Gemeenten spatten uiteen. Een beetje de kerkgeschiedenis kent en leest. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er heel wat burgeroorlogen, je zou het beter kunnen omschrijven, geestelijke burgeroorlogen in Gods Koninkrijk zijn, dan dat we ons liefde, of dat wij ons kunnen voorstellen. Er zijn enorme geestelijke oorlogen gevoerd over het evangelie van de vrede. Waarbij gelovigen elkaar te lijf zijn gegaan met vleeselijke wapens. Oh, we kijken zo vaak naar de vervolgde kerk en de externe vervolging die komt en de invloeden van buitenaf. Ik ben benieuwd als we bij de Heer zijn in zijn koninkrijk, wat de grootste problemen waren in de gemeente. Waren dat nu de vervolging van buitenaf of was dat de innerlijke vleeselijke verdeeldheid of de verdeeldheid die gezaaid werd door de vleeselijke reacties? De Heer alleen weet het. En we weten niet precies, als u eens gaat gelaten naar hoofdstuk 5 waar u bent, maar naar vers 15, dan ziet u ook dat we weten niet precies wat er gaande was in de gemeente van Galaten, of de gemeenten van Galaten. Maar het zou best kunnen zijn dat er een bepaalde strijd is waarvan Paulus zegt, pas maar op. Want als je die strijd gaat begrijpen, dan kan er wel eens dit gaan gebeuren. Vers 15. Indien gij echter elkander bijt en vereet, zegt de NBG. En de HSV zegt bijt en verslindt. Pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Dit is een waarschuwing aan gelovigen. Dit is een waarschuwing aan u en mij. En het heeft de indruk hier en de intentie van het bijten van een slang. Want als iedereen zich bijt, als iedereen als een slang de ander bijt, er overleeft niemand. En het is een heel grafisch beeld van twee beesten die feitelijk hun bijten of zelfs aan de staart beginnen op te eten en uiteindelijk door elkaar verslonden worden. Ik zei al doorheen de kerkgeschiedenis zijn er heel wat interne conflicten geweest in de gemeente, in uw en mijn leven, waar uw gemeenten elkaar als het ware of gelovigen elkaar verschalkt hebben. En waar de gemeenten uiteengevallen zijn. Al vandaag in deze tekst, worden wij opgeleid geroepen om te wandelen door de geest. Te wandelen door de geest, onder de leiding van Gods geest te staan. Want dan zullen wij de vrucht van de geest voortbrengen. En dan leven wij in vrede. Van binnen en om ons heen. Want die geest geeft vrede en die geest bewaart de vrede. Maar we zijn als eerste geroepen tot vrede. Kijk maar eens in de tekst, vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen. En er staat vrijheid. Ja, maar als de Heer ons roept tot zijn vrijheid en we worden slaaf van Jezus Christus, dan hebben we ook vrede met God. Dat was wat ik vorige week uitgelegd heb. Een van de zuilen is dat wij verzoend zijn met God. Dat God de vijandschap die wij naar hem hadden, die wij veroorzaakt hadden en wat zijn toorn had opgewekt, dat die vijandschap is weggenomen. We zijn verzoend. Wij leven in vrede. We waren eerst kinderen van Adam, weet je wat nog? We hadden zijn zondige natuur geërfd en er zijn schuld en dat is weg. We zijn nu met Christus verbonden. Hij is onze vertegenwoordiger. Wij leven in hem. En er staat dat wij geroepen zijn. En dus die vrijheid is feitelijk zo'n beetje hetzelfde als vrede. We zijn tot vrijheid geroepen. Ja, u bent ook tot vrede geroepen. En vandaar dat ik die heel dicht bij elkaar pluk of zet. Want eigenlijk de hele tekst verder, dan zien we de strijd gewoon naar voren komen. Dus vrijheid en vrede liggen hier in de tekst heel dicht bij elkaar. We zijn geroepen, zegt Paulus hier. En het woord dat geeft zo aan die innerlijke roep van God in onze harten. Toen wij nog vijanden van hem waren, dat Gods geest gezonden werd en het woord van God open en levend voor ons werd. En dat wij feitelijk werden gearresteerd in ons hart. Ons in de spiegel van Gods woord zagen wie we waren en waren zondaar en schuldig en beladen. En dat wij ons inderdaad mochten omkeren en bekeren en in geloof naar Christus gaan. Dat is de roeping, die innerlijke roep. We zijn geen slaaf meer van zonde, we zijn vrij, we zijn geen vijanden meer van God. Er is vrede. Vrede om wat te doen? Wat staat er als een mooie vers 13? Maar dien elkaar door de liefde. Het woordje hier is een beetje een onhandig woordje, want het is doulos. We zouden wel eerder diakonos willen hebben, dat we gewoon een diaken van een ander zijn. En in actie komen wanneer we geroepen worden. Of wanneer we gevraagd zouden worden. Maar het woordje is doulos. En doulos betekent slaaf. We zijn tot vrede geroepen om slaaf te zijn van elkaar, zegt Paulus. We zijn geroepen om de ander aan de voet te zitten en zeggen, mag ik uw voeten wassen? Want dat was wat de doulos deed. Maar dien elkaar door de liefde. Daarvoor zijn wij geroepen. En dan vers 14, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. We zijn geroepen tot vrijheid. We zijn slaaf geworden van elkaar om wat te doen? Om onderlinge vrede na te jagen. Dat is eigenlijk wat je hier zou kunnen zeggen. Waarom dienen wij elkaar in liefde? Waarom zijn we de doelloos? Om de vrede met elkaar te bewaren. Want zegt hij in vers 15, als we dat niet doen, als we die vrede niet bewaren. Nou, dat vers wat we net al een paar keer hebben gelezen, dan bijt u elkaar, dan verslindt u elkaar. En pas maar op, want dan verteert u, dan wordt u door elkaar verteerd. Dan blijft er niemand meer over, dan is er een woordenstrijd met alleen maar verliezers. En weet u, het is heel eenvoudig, een gemeente waar men elkaar aanvalt, is ten dode opgeschreven. Een huwelijk waar de twee personen elkaar zien als het probleem. Jij bent het probleem. Nee, jij bent het probleem, kan ik u zeggen. Het is gedoemd om te falen. Elke vriendschap waar eigen gelijk vooraan staat en voorop staat, is gedoemd om te stranden, is het einde verzekerd. Nou, laten we dit gewoon eens in een karaktereigenschap van ons gooien. En ik zet de uiterste vaak wat tegenover elkaar. We kennen die mensen die een hele sterke overtuiging hebben, die dat heel makkelijk naar buiten brengen, die dat soms ook heel hevig naar buiten brengen. En als je het niet met hen eens bent, dan gaan ze direct in de aanval. Die hun overtuiging niet onder stoelen of banken steken. Die soms snel geprikkeld raken of geïrriteerd. En als ze niet hun gelijk krijgen, dan gaan ze luider praten. Emoties komen aan de oppervlak en het gezicht betrekt. En als je dat dan iemand, als je zo'n persoon ergens op wijst, dan zeggen ze, ja, maar ik laat niet met mijn voeten spelen. Hè? Dat is die rechtvaardiging. Wie tegen het ingaat, die gooit een lucifer bij een kruidvat. Als je tegen zo'n persoon ingaat, bedoef, en het explodeert. Dit zijn de mensen die zijn ontzettend hard om in relaties. Dit zijn de mensen die kerken splitsen. Dit zijn de mensen die de gemeenten op de kop zetten. Kent u zo iemand? U kijkt naar hem. Wie zo reageert, zegt Paulus, die lijkt meer op een prooidier dan op een kind van de Heer. Dat is vers 15. Maar misschien heeft u een ander karakter. Bent u wat ronder en wat milder gevormd bij de genade van de Heer? Bent u degene die zich eerder terugtrekt als er wrijving of oneenigheid komt? Als u voelt dat de spanning oploopt, dat u niet de strijd aangaat zoals die anderen, maar u doet de stap terug uit. Oh, oneenigheid, oh nee. Laten we dat maar niet doen. In de familie, daar gaat het grote, de grote tapijt gaat omhoog. En alle ruzies en alles wordt eronder geschoven. En oh nee, alles is pijs en vree. Dit zijn de mensen die hebben geen mening. Ze spreken ook nooit over hun mening, want dat brengt verdeeldheid. Eigenlijk delen ze niks, want ze delen nooit wat er in hun leeft. Want dan moeten ze een mening verkondigen. Dit zijn misschien wel de mensen die met alle winden meewaaien, die bijna een chameleon zijn. Ze zijn nooit ergens voor en ze zijn nooit ergens tegen. Het zijn de mensen waar je geen ruzie mee hebt. Ideaal. Toch niet. U bijt niet, u verslindt niemand. U splitst geen gemeenten, maar u bouwt ook niet aan de vrede. U maakt geen vijanden, maar u wil ook geen slaaf zijn van anderen. U heeft evengoed een eigen agenda. Beide personen, de twee karakters, de uiterste die ik hier neerzet, volgen de verlangens van hun vlees. Beide wandelen niet door de geest. Vers 16. Want we worden opgeroepen tot gehoorzaamheid. We zijn niet alleen geroepen tot vrede. We worden opgeroepen tot gehoorzaamheid. Want dat is het. Wandel door de geest. Dit is de enige, je zou kunnen zeggen, een oplossing om vrede stichtend te zijn. De twee karakters die ik net neerzette, die lijken goed, maar het is het niet. Maar ik zeg u, laten we de vers even lezen, 16 tot 18. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. Die staan tegenover elkaar, zodat hij niet doet wat u zou willen. Maar als u echter door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Maar dit is eigenlijk de grootste oproep waar we eigenlijk te horen krijgen van wandel door de geest. Op de vier pijlers gebouwd. Willen we problemen voorkomen? Wandel door de geest. We hebben het niet in onze karakter zo. We zijn in zekere zin allemaal wat ik net liet zien met de karakters die ik voorstel. We zijn soms zo vleeselijk. Van nature zijn we dat. Maar het is alleen Gods geest in ons. En dat wij wandelen in de geest. Dat we de eenheid kunnen verzekeren. Wandel door de geest. En de HSV heeft het hier heel goed verteld. Voor degene die een NBG heeft, die heeft hier twee opdrachten staan. Maar het is een opdracht, wandel door de geest, met een belofte. Het is wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wat een belofte. Wandel door de geest. Ik weet het, de NBG, er is wat discussie over, maar als ik de tekst goed bekijk, de Griekse tekst, dan is dit de intentie, daar heeft de HSV het heel goed en correct vertaald, dat het eerste een opdracht is en het tweede is de belofte die eruit voortvloeit, wandel in de geest en je hebt geen aandacht meer voor het andere team. Wandel in de geest en het touw gaat automatisch één kant op. En het woord daar is eigenlijk dat je wandelt, maar dat je blijft wandelen. Het is een constante wandelen, het is niet een sprint, het is niet een korte pas en dan stilstaan. Het is blijven wandelen. Het is blijven wandelen in de geest. Het is een constant patroon van ons leven, moet het zijn. Overal, altijd, waar we ook zijn. Feitelijk is de geest onze nieuwe coach, is het niet? Door de verlossing zijn we vanuit het team van Adam, dat vleeselijke kant optrekt, zijn we geplaatst in het team van Christus. En het is de Heilige Geest, dit is onze nieuwe coach. Als ik het zo mag zeggen, eerbiedig. En als wij ons volledig richten op zijn instructies en zijn opdrachten, dan heeft het oude team geen grip meer op ons. Wandel in de geest. Het is eigenlijk wel interessant, want je kan het heel makkelijk koppelen aan die andere twee opdrachten die er zijn. Die zijn negatief. Bedroef de geest niet, kennen we die? Of blus de geest niet uit. Eén is in Efeze 4:30 en de andere 1 Thessalonicenzen 5:19. Die twee zijn wat niet te doen. Dit is de enige opdracht die eigenlijk daarbij aansluit om eigenlijk ons te helpen van wat moeten we dan wel doen? Wandelen in de geest. En voor de rest zegt Paulus daar helemaal niks over. Hij vult het niet in. We krijgen geen specifieke instructies van dit zijn de 5 stappen die je moet gaan. En daarom heb ik dat vandaag ook niet gebracht. Dat is voor mij voor een andere studie, want dat wordt een uitgebreidere studie. Maar in algemene zin is het, en ik begrijp het ook wel, dat ons leven heel nauw verweven en verbonden moet zijn met Gods geest. Dat wij wandelen met hem. Als wij met elkaar wandelen, dan wandelen we naast elkaar, dan wandelen we vlak bij elkaar, dan trekken we met elkaar op. Dan is het geen... Wat we eigenlijk zeggen en wat hierin gezegd wordt, dat wij heel onder zijn leiding scharen, onder zijn sturing en zijn kracht zoeken. Het wandelen laat ook zien dat we vooruit gaan. Er is richting. Het wandelen laat ook zien dat het gaat niet over wat wij voor God doen, maar wat Gods geest in ons bewerkt. Het is wandelen door de geest. Een groeiende onderwerping aan Gods geest. Een diep streven om onder zijn leiding te staan. Wat hij van ons vraagt, waar wij van onze harten van overtuigd zijn, dat we dat ook gaan doen. En dan vers 17. Het getouwtrek. Dat staat in dit vers. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. Zie. Het vlees wil de ene kant uit met zijn begeerten. En de geest die trekt de andere kant uit. En eigenlijk zou je het beter zo kunnen lezen, en misschien ook wel goed om het zo te lezen, dat u ook begrijpt wat hier staat. Want het vlees begeert tegen de geest in, als u even meeleest, en de geest tegen het vlees in, zodat u niet doet wat u zou willen doen. Dat stukje moet je er dus tussenuit halen, dan begrijp je ook wat de geest in ons doet. Dat de geest die gaat tegen het vlees in, zodat wij niet doen wat we willen doen. En dat is de andere kant op gaan. Mooi is dat als je dat zo leest. Dit is een grote voorrecht voor u en mij. Wandelen wij in de geest, dan hebben wij niet alleen de zekerheid dat het andere team geen grip meer op ons heeft, maar het laat ook zien dat we ook werkelijk die kant op gaan en dat wij als het ware van binnen beschermd worden. Wij hebben wel eens verlangens en dan we zeggen van, oh, en dan worden we weggetrokken. We voelen het. Dan gaan onze gedachten ergens heen, nee heer, dat is niet goed. En we voelen dat we van binnen omgeleid worden. Er is een geest die als het ware trekt, die ons daar vandaan haalt en zegt, daar niet heen. En dat staat in dit vers. De geest gaat tegen het vlees in, zodat wij niet doen wat we willen, waar we in verleid worden. Want dat gaat de verkeerde kant op, de geest trekt ons de andere kant op. Zo mooi dat feitelijk de geest dwarsboomt het werk van het vlees. Yes! Maar het vlees werkt tegen de geest in. dan vers 18. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Eigenlijk heel bijzonder, hè? Dan komen we zo nog even terug. Dat vers sla ik wat over. Ik kan niet alles eruit halen wat erin zit. Maar als u door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Want dan leven we door de geest. Heel kort, dan hebben we geen lijst waar we aan ons moeten houden. Om de Heer te volgen. Maar dan wandelen we in de geest die ons de juiste richting uittrekt. Maar er zijn werken om te vermijden, vers 19 tot 21, we hebben dat net gelezen. En hier volgt feitelijk een opsomming van een aantal. En u ziet dat dit maar een aantal is, want als we de lijst helemaal doorlezen, dan zijn we bij vers 21, zie ik dat goed? Nee, 20 of 21, daar staat de zwelgpartij en dat is de laatste, en dergelijke. Dus het is maar een voorbeeld die we hier gebruiken. Dit zijn maar voorbeelden, er zijn nog veel meer, en dergelijke. En dan zeggen, het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Nou, dit is geen hoofdkennis, hè. Dit hebben we allemaal ervaren wat dit is, hè. Overspel, is het niet letterlijk dan wel in onze gedachten? Hoererij, onreinheid en losbandigheid, de seksuele zonde. Dan noemt hij twee religieuze zonden, afgoderij en tovenarij. En dan die zonde van attitude, waar we eigenlijk kunnen zien dat feitelijk al het vleeselijke altijd naar ruzie en onvrede gaat. En dat zit in deze attitudezonde, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in leer en jaloersheid. Hier focus ik mij straks nog even op. Maar dan heb je ook nog sociale zonden, kunnen we dan noemen, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. En wat zegt hij dan zo straf? Waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb. Dus Paulus heeft dit al eerder bekendgemaakt. Dit is niet de eerste keer. Maar hij zegt het opnieuw. Dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God, niet zullen beërven. Wie een levenspatroon heeft die overeenkomt met wat hier genoemd wordt, die zullen de hemel niet zien, zegt Paulus. En dit moeten we begrijpen. Dat begrijpen we ook wel in de eerste preek waar we stonden. In de modder, helemaal besmeurd en besmet met alles wat Adam aan ons gegeven had. Wat we van hem geërfd hadden is dat het vlees altijd vijandschap veroorzaakt. Elke ruzie ontstaat vanuit het vlees. Ik kan het niet anders vinden. Door roddel broeden wij als het ware afgunst. Als je zo de vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen. Dat is een beetje de volgorde die het ook gaat. Er komt ruzie, er is wrevel en er komt afgunst, er komt roddel. En dan komen die woedeuitbarstingen. Ik was laatst in de Lidl. Ik moest wat boodschappen doen. Ik mocht wat boodschappen doen. Dat is een voorrecht om te doen. En ik was even wat aan het kijken en er stonden gewoon twee mensen naast mij. En één was wat aan het fluiten of wat aan het neurien of een liedje aan het zingen, weet ik veel. En de ander zei van, nou, je bent nogal vrolijk. Ja, maar dat ben ik niet altijd. Je moest eens zien als ik boos was. En dan reageert die ander die zegt van, goh, je moest eens weten hoe boos ik niet kan wezen. Nou, mensen, weet je wat, dat is gewoon opscheppen hoe vleeselijk we kunnen zijn. Maar ze zien het niet, dat begrijp je. Dat is iets wat bij ons raderen moet gaan draaien van, maar dat scheppen we toch niet over op. En als we verder lezen, we komen er niet aan toe, maar als je verder leest in hoofdstuk 6 van Galaten, dan staat er ook van wie denkt dat die ergens staat, nou die zal diep vallen. Wie iets te roemen heeft, maar laat wel zeggen dat het juiste fundament waar hij in roemt. Niet daarin. Vleeselijke verlangens, egoïsme staat er bij, oneenigheid, afwijking in leren, jaloersheid. Mensen, al deze zonden die hier staan, komen manifesteren zich in 100.000 manieren. En toch zien we ons graag van de beste kant, hè. Van een paar penetrerende vragen die ik mezelf ging stellen. Met hoeveel mensen hou ik nou contact? Met hoeveel mensen houdt u heel nauw contact? Waar u zelf durft te zijn en waar u alles durft te laten zien wat in u zit. Hoeveel mensen heeft u werkelijk als vrienden in uw leven? Zie, mensen die heel vleeselijk zijn en die heel vleeselijk reageren, die hebben heel weinig vrienden. Met hoeveel mensen leeft u in werkelijke vrede? Hoeveel mensen ben u en ik, dit geldt ook voor mij, ben ik een slaaf om die in liefde te dienen? Hoeveel mensen hou ik bewust op afstand? Ik denk dat we soms meer vleeselijker zijn dan we willen toegeven. Soms dan, in mijn leven tenminste, dan heb ik allerlei vleeselijke dingen waar ik een heel mooi laagje geestelijkheid omheen probeer te vormen. Dat het aan de buitenkant mooi lijkt, maar van binnen is het puur Erik. Puur Erik. Nou, het zijn werken om te vermijden. Maar we hebben ook vruchten om na te jagen. Laten we daar ons eens op richten. Vruchten om na te jagen. De vrucht van de geest. Zie je dat ook weer een contrast is? Het is het werk van het vlees. Werken, meervoud. En het is de vrucht, enkelvoud, van de geest. De vrucht van de geest. Ja, mensen, hier ligt de oplossing voor de vrede. Dit is ook de enige oplossing die ligt hier. De wijze waarop God ons benadert vind je in dit vers. Hoe heeft God ons benaderd? Door liefde, in blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zie de wijze waarop God ons in Christus benadert. Zo benaderen wij, horen wij anderen te benaderen. Misschien nog even terug, nu we dit vers gelezen hebben, de vrucht van de geest. Als je nog even zo je oog over de verzen laat gaan. In vers 16 worden we opgeroepen om te wandelen in de geest. Dat is onze opdracht. Dat zijn de mensen die in vers 16, of 18, sorry, die de bevestiging krijgen dat die geleid worden door de geest. Die hier in vers 22 de belofte krijgen dat ze vrucht zullen dragen in de geest. Dit komt niet uit de lucht vallen, hè, deze vrucht in ons leven. Die begint bij het wandelen in de geest. Die begint daar. En het is doorheen onze inspanning om te wandelen door de geest. Dat is de enige weg waar we eigenlijk kunnen zeggen, waar we vrede kunnen vinden met de mensen om ons heen. Dat we eenheid in ons hart, één van denken en één van zijn. De werkelijke geestelijke eenheid kan alleen toegeschreven worden aan Gods geest. Want één van de woorden die we hier vinden is inderdaad gewoon heel duidelijk vrede. En stel nu dat er onderling spanningen ontstaan, of beginnende conflicten, dan is de eerste vraag die wij onszelf moeten stellen, is niet van, ik ga daarin, maar dat is feitelijk van, heb ik de vrucht van de geest? Ga ik hierin in gesprek en ga ik hierin met liefde, met geduld? Ga ik hierin met de gedachte om vrede te bewaren? Ga ik hierin om heel geduldig naar mijn opponent, mijn tegenstander die er anders tegenaan kijkt, om daarnaar te luisteren? Blijf ik vriendelijk? Ook al gaat hij mij misschien aanvallen. En misschien wel de allermoeilijkste. Beheersen wij onszelf? Hebben wij de teugels van de zelfbeheersing goed vast bij de genade van de Heer? Misschien is het wel een van de grootste problemen in elke conflict, is die zelfbeheersing. Want zo snel, ook al zitten wij in het team van de overwinnaar, zitten wij in het team van Gods geest. Als ik in mijn eigen leven bekijk, dan is dit een van de problemen waar te weinig zelfbeheersing is. En in een mum van tijd is het vleeselijk team in mij gevormd, hè. Het eerste wat aankomt rennen is meneer emotie en die pakt het touw op. Meneer emotie. En woede uit het niets schaart die zich direct en pakt het touw beet. Haat komt vinnig aanrennen en grijpt met twee handen dat touw vast. Wraak die springt in en helemaal achteraan komt het grote zwaargewicht oordeel. En die gooit zijn volle gewicht en alle vleeselijke begeertes in mij en u gaan compleet de andere kant op. Ging het maar zo langzaam, hè, als ik nu net voorschotel. Het gebeurt in een ondeelbaar ogenblik. En dan is het vleeselijk team compleet. En we krijgen hier inderdaad de opdracht. En eigenlijk de uitnodiging, jaag naar de vruchten van de geest. Ik denk dat we allemaal wel proeven van, doe mij de vrucht van de geest maar, Heer. Doe mij de vrucht van de geest maar. Maar we worden ook nog aangespoord om te volharden, vers 24 en 25. De geest trekt ons in de richting van Jezus Christus. En dat begint Paulus ook mee. Maar wie van Christus zijn? Dat is waar de geest ons heen leidt. Dat is in het team van Gods geest waar de overwinnaars zitten, die de goede kant op gaan. Ja, dit zijn de mensen wie van Christus zijn, waar Christus voor gestorven is, waar hij de prijs voor betaald heeft, die hij losgekocht heeft en de toorn van God heeft afgewend. Wat staat er dan zo mooi in vers B, 24b? Hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Deze mensen die van Christus zijn. En dit is feitelijk een aangespoord worden om te volharden in de zin van, eens en voor altijd heb je dat team verlaten. Je hebt je oude team verlaten, je hebt die schoenen teruggebracht, je hebt je kleding teruggebracht, het shirt waar de reclame op stond van vlees, weggedaan, terug, willen we nooit meer zien. Met dat team willen we niks meer te maken hebben. Alles wat erbij hoort, zegt Paulus hier, hebben wij gekruisigd. Hebben, dat is al gedaan. Dat is hoe wij het moeten rekenen. Weten we nog, Romeinen hoofdstuk 6, vers 11, als ik het uit mijn hoofd doe. Een tijd geleden ben ik stilgestaan bij het avondmaal. Want deze mensen leven door de geest. U en ik leven door de geest. We zijn begonnen met de wandel, in vers 16, te wandelen met de geest. We staan onder leiding van de geest. We dragen vrucht van de geest. En hier zegt Paulus met een ander woord. Ik moet even mijn oog erop hebben. Vers 25, als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. En hij gebruikt er een ander woord voor wandelen. En eigenlijk waarvan hij zegt, wel, je bent op de koers gezet, je bent in de richting gezet, je wandelt met de geest. Blijf bij die lijn die uitgestippeld is. Blijf op die rails waar je opgegaan bent. Ga daar niet vanaf. Ga niet terug uit, maar ga die weg uit. Het is dus een aansporing om te volharden, om te blijven volharden in het wandelen van de geest. Om, ook wel mooi gezegd, in de pas te blijven met Gods geest. En dat is voor ons allemaal anders. Hoe weten we nu dat? Dat zal de Heer wel duidelijk maken in uw leven, wanneer u in de pas wandelt of niet. De route die door de geest is uitgestippeld om die te blijven volgen. Wat een prachtige tekst waar we inderdaad kunnen zeggen, Heer, als we zo wandelen, dan hebben wij inderdaad alle mogelijkheid om die vrucht van Gods geest uit te leven en na te jagen. En de vrucht van de geest zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als u en ik daarna leven, mensen, en dat onderling gaan uitleven, dan kan ik u garanderen dat u de hoogste graad van vrede in uw hart heeft. En dat u in diepe liefde en vrede, kan ik beter zeggen, dat u in diepe vrede leeft met anderen. Dan imiteren wij God. Dan imiteren wij Christus. Ik kan u ook garanderen dat u een heel aangenaam persoon bent om bij te zijn. Heel aangenaam. En niet alleen om bij te zijn, maar ook om mee samen te werken en om mee samen te leven. Om ook mee samen in een gemeente te zijn. Wat is de oproep? Wandel door de geest. Vader, als we zo met elkaar deze tekst doorlopen hebben, dan zijn we dankbaar voor hetgeen wat we ontvangen, Heer. Dat we niet een regel hebben waar we aan moeten voldoen, Heer. Niet een lijst die we moeten volgen, Heer. En elke keer moeten afchecken hoe we leven, Heer. Maar dat we op een hele dynamische manier hier geïntroduceerd worden met een dynamisch leven, Heer. En dat is het wandelen met de geest. Of beter gezegd, wandelen door de geest. Het is wat u door ons heen bewerkt, Heer. Dat is voor ons allemaal uniek. We hebben allemaal unieke omstandigheden, Heer. We zijn ook allemaal op een andere fase van onze wandel met u en ons leven met u. Onze gezinssituatie is anders. Onze levensfase is anders, Heer. Onze mogelijkheden, capaciteiten zijn anders, Heer. Maar we hebben één garantie die we hebben. We hebben de Heilige Geest in ons. Voor een ieder die u kent, Heer Jezus, heeft u de Heilige Geest in hun harten uitgestort. Allen die u lief hebben, Heer, hebben de mogelijkheid om te wandelen door de Geest. Om, onder de leiding van uw geest te staan en te leven. Mijn Heer, wij verlangen ook naar die vrucht waar we naar jagen, wat we najagen, de vrucht van uw geest in onze levens, Heer. Oh, wat zal dat dan een vrede en een rust zijn in ons leven, Heer, in onze harten, maar ook in onze relaties, ook in onze onderlinge verbondenheid, Heer. Ook in onze gemeente zal dat alleen maar ten goede komen. Zodat wij een getuige zijn van u. Want dan hebben wij uw leven, Christus, in onze gemeente. En dat maakt ons aantrekkelijk voor de wereld. Heer, bewerk dat in ons. Op uw manier, voor uw eer en voor uw glorie. Amen.